Genesis 2 dus, waar we even hebben stilgestaan vorige keer bij de eerste versen van dat hoofdstuk. Even kijken of er nog op bord staat. Kijk, het staat er nog. Ongeveer. De meeste staat er nog. Dat is makkelijk. We hebben vorige keer namelijk eerst even stilgestaan bij het einde van het zogenaamde eerste scheppingsverhaal in Genesis 2 vers 4, de eerste helft, het laatste woord. Behibaram. Ik weet niet of dat nog op bord staat. Dat zie ik zo gauw niet staan. Maar in elk geval wordt daar gesproken over. Als zij geschapen werden in hun schepping. Ik heb erop gewezen dat daar een Hebreeuws woord staat. Betekent in hun schepping. Waarin een H, de letter H, de He, klein gedrukt staat. En ik heb er daarna op gewezen dat in de aanhef van het tweede scheppingsverhaal dus op die dingen dieper wordt ingegaan. Want we zien dat daar achterin volgens gesproken werd over een damp in vers 6. Daarna over de mens in plaats van die damp. Want eerst was het de damp die de aardbodem bouwde, zullen we dan maar zeggen, gemakshalve. Daarna de mens. Daarna werd er gesproken over de mens die geformeerd werd uit de stof der aarde, waarin Neshima geblazen werd. Vervolgens hebben we gezien dat er gesproken wordt over een hof waarin zich twee bomen bevinden. De boom der kennis en des goeds en des kwaads en de boom des levens. En verder hebben we gesproken over die rivieren die daar genoemd worden vanaf vers 10. En dat heeft alles met die ene vijf aan het einde van het eerste scheppingsverhaal te maken. Onder al die begrippen die ik nou even heb opgenoemd, die verhouding van 1-4 in zich hebben. Immers dat begrip damp, dat wordt gevormd door de alef en de dalet, de 1 en de 4. De mens is 1440. De aardbodem waaruit hij gemaakt werd is 1440 en dan een 5. Dus ook 1440 en dan zagen wij dat de 4 staat voor de aardse dingen. En de 1 meer voor de onzienlijke, die hemelse dingen. En dat drukt zich dus ook uit in vers 7, waar de mens geformeerd werd uit de stof van de aardbodem. Dat is dus eigenlijk 4. En dan staat er, in hem werd geblazen de adem of de neshama. De geest dus eigenlijk des levens, dat is geest en dat is dus die 1. En zo vind je ze weer bij elkaar, de 4 beneden voor de stoffelijke en vergankelijke dingen. En de 5e, die 1 omhoog. Daarboven, die staat voor de geestelijke dingen. Dus inderdaad, de verhouding van 1 staat tot 4. En dat is de verhouding die weergeeft het leven in deze wereld. 4 voor het vergankelijke, maar het kan er alleen zijn omdat die 5e er ook is, de nummer 5. En de 5 is dan de onzienlijke, namelijk het leven wat God zelf vanuit de geestelijke wereld aan deze mens geeft. Die verhouding hebben we ook gezien in die boom. Van die bomen van de hof. Ik zie dat ze er aardig doorheen hebben zitten schrijven. Hier op het bord. En er nogal wat aan hebben toegevoegd. Maar goed, laat maar zitten. Maar in ieder geval hebben we gezien dat de getalswaarden van de boom des levens en de boom der kennis des goeds en des kwaads zich ook verhouden als 1 staat tot 4. Die staat er trouwens nog, geloof ik, hè? Of niet? Ja, hier, maar waar heeft er zitten knoeien, zie je? Zo goed, hè? Zo, hè? Hier staan ze. Et Achaim en Et Adahat Tof. En dan weer raak. Zo is het. Nee, dat is niet waar. Ik ga er nou maar niet meer op in. Ik heb het vorige keer gedaan. Maar in ieder geval, boom des levens met 233. En de boom, de kennis is goed en is kwaad met 932. En dat is een vrouw van 1 staat tot 4. Dat was het verhaal. Dus de boom des levens is die ene, of die 5e eigenlijk, maar is die 1 tegenover de boom der kennis, dat is de 4. Als je dus niks anders hebt dan de 4, de vergankelijke, de zienlijke dingen, dan heb je de boom der kennis des goeds en des kwaads, en dus de wet, want dat is het eigenlijk, en dus de dood, want daar leidt het toe, 4 is altijd vergankelijk namelijk. Maar wij hebben wat anders, iets wat daar bovenuit steekt, namelijk die 1, namelijk de boom des levens, uiteraard gewoon Christus zelf. Maar goed, daar hadden we het vorige keer allemaal over, dus dat hoef ik nou niet meer aan te halen. Maar we zijn wel terechtgekomen bij vers 10, toen al, want daar staat, een rivier was voortgaande uit Eden, om deze hof te bewateren. Ik vind dat een beetje een vreemd woord hoor, bewateren, maar goed. Hè? Maar ja, dat klinkt niet zo plechtig, hè? Nee. Nou, een rivier was voortgaande uit Eden om deze hof te bewateren. En er werd vandaar verdeeld en werd tot vier hoofden. Dus als je al die Hebreeuwse symboliek en die getalsymboliek gemist hebt, dan kom je hier dus nog terecht bij diezelfde 1-4 verhouding. Namelijk, er was die ene rivier, die was voortgaande uit de hof. Die rivier heeft geen naam, staat er tenminste niet bij. Dus de onbekende. Maar daarna verdeelt die rivier zich in vieren. Hij werd tot vier hoofden, staat er. En daarvan zijn de namen wel bekend, namelijk Pison, Gihon, Hiddekel en Frat. Zodat we daar dezelfde verhouding weer vinden. En nu heel letterlijk. Eén rivier die niet benoemd wordt. En dan die vier zijrivieren, zullen we dan maar zeggen. Of hoe heet dat? Ja, zijrivieren heet dat, geloof ik. Maar in ieder geval, die vier hoofden worden ze genoemd, die wel benoemd worden. Die vier zijn dus bekend bij namen. En dat is altijd met de vergankelijke dingen. Dat zijn de bekende dingen. Maar die ene, dat is de onbekende. En ik heb altijd de neiging om hem te tekenen. Ik heb het vorige keer niet gedaan, dat wel. Nou, eigenlijk staat de tekening die ik nou bedoel er al, hoor, want hij staat hier in verband met die piramide namelijk. Hè? Je hebt die ene rivier die niet genoemd wordt, dat is hetzelfde als de top van de piramide die weg is, ziet u, daarboven. En dan verdeelt hij zich in vier rivieren, die zijn dus wel bekend. Die staan er ook netjes getekend, zodat u maar weer ziet dat die 1-4 verhouding zich ook uitdrukt in de bekende piramide, waarvan we de vier zijden kennen, waarvan de top gewoonlijk, want zo hoort het, afwezig is. Dat verhaal was dat. Zodat de piramide zelf ook een uitbeelding is van het leven als zodanig. De vier wordt gezien, grondvlak, vier hoeken beneden, maar de bovenste hoek, die is er niet, en het komt dat die bovenste hoek uiteraard Christus zelf is, want hij is de uiterste hoek uit de psalm en uit Efeze 2 bijvoorbeeld. Nou goed, daar hebben we het verder niet over. Maar die vieren dus, die drukken precies diezelfde waarheid uit. Het is één rivier, de onbekende, en vier die bij name genoemd worden. Nou, daar moeten we nou dus op verder. Dus we laten die symboliek dan maar weer verder voor wat die is. We komen nou in de problemen, namelijk bij deze namen van deze rivieren. De reden daarvoor is trouwens heel eenvoudig. Dat komt namelijk omdat omdat sinds dat deze rivieren er waren, in ieder geval de zondvloed heeft plaatsgevonden. Dat was wel 1656 jaar later, maar niettemin heeft die zondvloed plaatsgevonden. En je mag van mij aannemen dat als die zondvloed inderdaad over de aarde komt, dat het dan in ieder geval zijn invloed heeft op de waterlopen die er al waren. Op de rivieren dus. En het is dus heel goed mogelijk dat bestaande rivieren veranderen, of zelfs dat bestaande rivieren er daarna helemaal niet meer zijn, omdat het water een andere weg gezocht heeft inmiddels. Dat kan natuurlijk heel goed, en dat ligt ook voor de hand om dat te concluderen, omdat van de vier rivieren, eigenlijk vijf, die hier genoemd worden, we er maar twee kennen, en daarvan moet bovendien vastgesteld worden dat ze niet voortkomen uit één en dezelfde rivier, maar dat het twee absoluut verschillende rivieren zijn. Namelijk, Hiddekel, die kennen we nog, dat is namelijk gewoon de Tigris. En dat komt omdat die later weer genoemd wordt, ook in het boek Daniel, Daniel 10. En dat is dus uitdrukkelijk na de zonvloed. En Frat is natuurlijk gewoon de Eufraat, dat is de Hebreeuwse naam voor de Eufraat. Maar de andere twee, Pison en Gihon, of Gihon, want zo heet die eigenlijk, die kennen wij helemaal niet meer. We kunnen ze niet thuisbrengen, al zijn er natuurlijk wel eens pogingen gedaan om ze aan te wijzen. Er zijn er bijvoorbeeld die in een van die twee, bijvoorbeeld in Gihon, in vers 13, daarin zien zij bijvoorbeeld de Nijl. Dat is heel voor de hand liggend, want er staat, deze is er die het ganse land kus omloopt, en Kus is gewoon Ethiopië. Dat is een naam van Ethiopië, of hoe heet het tegenwoordig? Abyssinië, of hoe heet het? Weet ik veel. Het heeft weer een andere naam, geloof ik, tegenwoordig. Hè? Er staat Ethiopië, de Engelse vertaling hebben dat ook. Het land Kus staat gewoon voor Ethiopië. En men heeft dan gedacht, nou, welke grote rivier is daar in de buurt? Nou, dat zal dan dus de Nijl wel zijn, want een andere is er zo gauw niet te vinden. Maar dat is wel leuk bedacht door de heren verklaarders, maar zij verzuimen te verklaren hoe het dan kan dat deze drie die dan bekend zijn, de vierde weten we dan niet, maar dat deze drie rivieren die bekend zijn dan toch niet dezelfde oorsprong hebben. Want hier staat uitdrukkelijk, er was één rivier en die verdeelde zich in vieren. En het is bepaald niet zo dat de Eufraat en de Tigris dezelfde bronnen hebben, al ligt het wel redelijk bij elkaar in de buurt natuurlijk. Kijk die op een paar honderd kilometer. Maar de Nijl, nou dat weet u toch, de bronnen van de Nijl, die liggen zeker niet bij de bronnen van de Eufraat en de Tigris in de buurt. Want die liggen een heel andere kant op, een heel ander werelddeel, totaal in een andere richting, namelijk heel ver weg in het zuiden. En u weet waarschijnlijk dat de beroemde ontdekkingsreizigers tientallen jaren lang gezocht hebben naar de bronnen van de Nijl. Maar dat is dus heel ergens anders. Zodat eigenlijk geen van de bestaande bekende rivieren beantwoordt aan de beschrijving die we hier vinden. En de enige conclusie die we dus moeten trekken is dat er sindsdien nogal wat veranderd is. En dat daarom hooguit de namen Hiddekel en Frat zijn terug te vinden. Maar dat zelfs die rivieren tegenwoordig anders lopen dan dat ze vroeger liepen. Ook wat hun oorsprong betreft dus. Dus ze zijn nauwelijks terug te vinden. Daar is nog het een en ander bij te vertellen. Ik begin maar vooraan. De naam van de eerste rivier is Pison. Dat betekent dat hij zich uitspreidt. Maar ja, dat doen alle rivieren, dus dat zegt niks, hè. Elke rivier zou dus zo kunnen heten. Hij spreidt zich uit. Deze is er die het ganse land van Havila omloopt, waar het goud is. Havila, Gavila eigenlijk. Dat is ook een omstreden zaak, omdat men niet weet waar het ligt. En men zou het heel graag willen weten, uiteraard. Natuurlijk zou men dat graag willen weten, want er staat, het is waar het goud is. En wie zou niet graag willen weten dus, waar dit land dan is, het land van Havila. Want dan kunnen we meteen gaan goud zoeken. Nou, dat is dus nog nooit gelukt. Men is hooguit zover gekomen om te veronderstellen dat Havila wel hetzelfde zal zijn als Ofir. We gaan er maar niet uitgebreid op in. Want er worden twee plaatsen genoemd als oorsprong van het goud. Eén is Havila en het andere is Ofir. En er zijn redenen om aan te nemen dat het om hetzelfde gaat. Om hetzelfde land, onder twee verschillende namen. Of althans dat het die landen naast elkaar liggen, aan elkaar grenzen. En kort en goed, de enige zin, meest zinvolle verklaring die ik er ooit van gehoord heb, achteraf natuurlijk, is dat Ofir dan wel Havila aanduiding is van het bekende goudgebied in Zuid-Afrika. Dat wil zeggen Johannesburg en verder naar het noorden tot in Rhodesia aan toe. En u weet misschien dat men zich nog steeds suf praktiseert over de oorsprong van bepaalde bouwwerken die in Rhodesia, hoe heet het tegenwoordig? Zimbabwe, ja. In het tegenwoordige Zimbabwe vindt men dus die bouwwerken, men weet niet waar ze vandaan komen. Ze zijn in ieder geval duizenden jaren oud. En het is ook wel zeker dat ze niet door de negerbevolking daar gebouwd zijn. De enige zinvolle verklaring die ik er ooit van gehoord heb, is dat die bouwwerken daar, van opgestapelde stenen, dus stenen bouwwerken, dat de overblijfselen zijn van de beruchte, bekende, beroemde, veelgezochte goudmijnen van Salomo. En dat zou best eens kunnen, want het is inderdaad een gebied wat vanuit Palestina redelijk goed bereikbaar is, per schip. Gewoon langs de oostkust van Afrika naar beneden. Ja, de Rode Zee uit en dan naar beneden en dan zo, weet je wel. Dat is wel een eindweg, maar er staat in de Bijbel ook dat het een eindweg was, dus dat kan heel goed. Maar het is in ieder geval een gebied waar tot vandaag aan de dag zeer veel goud vandaan komt, verhoudingsgewijs. En de andere kant, men zou ook niet weten waar Salomo anders zijn goud vandaan gehaald heeft. Nou, dat is het. En het goud kwam van Ofir dan wel Havila. Het wordt later ook steeds herhaald. En blijkbaar is dat gebied dus bekend gebleven van voor de zonvloed tot ook na de zonvloed. Dat zal dan wel zo wezen. Ik kan het niet precies met zekerheid zeggen natuurlijk. Maar in ieder geval is het zo dat we deze rivier die hier dan genoemd wordt niet kennen. Want ja, er zijn daar in de buurt ook wel rivieren te vinden. Nou, niet veel hoor. Maar er zijn daar in de buurt wel rivieren te vinden. Maar dan nog beantwoordt hij niet aan de beschrijving. Want hij komt zeker niet voort dan uit die ene rivier die uit de Hof van Ede gestroomd heeft. Dus er is een boel veranderd. Daar moet ik nog wat anders bij vertellen. Het is namelijk ook niet zeker Of deze toevoegingen, namelijk deze is het die het ganse land van Havila omloopt waar het goud is, of deze toevoegingen eigenlijk wel van Adam zelf afkomstig zijn. U weet, we houden het erop dat dit door Adam geschreven is, dit schriftgedeelte, vanaf 2 vers 4,5 tot en met 5 vers 1. Nou ja, de eerste helft van hoofdstuk 5. Maar het is maar de vraag of deze adreskundige toevoegingen, deze topografische toevoegingen ook inderdaad van Adam zijn. Want we hebben maanden geleden inmiddels alles besproken dat heel wat adreskundige aanduidingen in Genesis niet van die oude datum kunnen zijn, omdat ze dan domweg niet kloppen. Maar kennelijk van latere datum zijn en later daaraan toe zijn gevoegd door de, noemen ze dat, door de redacteur, heet zoiets. Wie dat ook geweest mogen zijn. Dus we weten dat niet zeker, hoe dat precies zit. Want het zou nog wel kunnen dat die hele toevoeging, deze is er die het ganse land van Havila omloopt, dat dat ook een toevoeging is van na de zondvloed en dus van de dagen van Mozes. Maar dan zitten we met de vraag waarom dan misschien deze rivier vandaag niet bekend is. Dus het blijft moeilijk en de directe aderskundige betekenis van dit schriftgedeelte ontgaat mij dan ook inderdaad. Ik zou het niet kunnen zeggen. Er zal nog wel wat symboliek achteraan zitten, achter vastzitten. Maar dat kan ik u ook niet vertellen vanavond, dus dat houdt gauw op. Nee, dan moet ik met getallen gaan goochelen misschien enzovoorts en woordafleidingen. Ik denk niet dat het allemaal zo zinvol is. Maar het is in ieder geval duidelijk dat een letterlijke rivier Pison nu op dit moment onbekend is. En dat geen enkele rivier die wij vandaag de dag kennen beantwoordt aan de beschrijving die hier in Genesis 2 gegeven wordt. Ook niet de Eufraat die later in de Bijbel nog wel genoemd wordt. En ook niet Hiddekel, de Tigris dus, die ook onder deze naam Hiddekel in de Bijbel later nog genoemd wordt. Want hoe dan ook, die rivieren zijn dan toch niet meer wat ze vroeger waren, kennelijk. Nou. Pison wordt genoemd in verband met het goud. En het goud van het land is goed, staat. Het is nog goed goud ook. En er is ook Bedola en de steen Sardonyx. En het spijt mij heel bijzonder, maar over stenen kan ik ook nog steeds niet praten. Al heb ik daar heel wat tijd aan besteed in de loop der jaren. Bestudering van die stenen. Maar het loopt elke keer weer vast. Want het blijkt dat zelfs in het Nederlands we het niet eens kunnen worden over wat Bedola is en wat Sardonyx is. Laat staan dat we het eens kunnen worden over de betekenis van deze Hebreeuwse woorden die hier gebruikt worden. Dat is gewoon een probleem. Komt daar ook niet uit. Want de namen van de stenen worden in allerlei talen gewoon door elkaar gebruikt. Sommigen geven een bepaalde naam aan een steen op grond van zijn speciale kleur. Anderen geven dezelfde naam aan een steen, niet op grond van zijn kleur, maar op grond van andere eigenschappen enzovoort. Het loopt allemaal door elkaar. Dat is een grote puinhoop, zou ik bijna gezegd hebben, maar het is een beetje een raar woord om te gebruiken in verband met edelstenen. Hè? Want ze mogen die puinhoop dan wel bij me op de stoep leggen. Ja, dan haal ik hem zelf wel weg. Snel genoeg thuis ben tenminste. Dus ik zou het u niet kunnen vertellen. En over deze stenen zou ik ook niks kunnen vertellen. Sommige stenen hebben namelijk in de Bijbel wel een heel voor de hand liggende betekenis. Andere zijn wat verder te zoeken. En dit is inderdaad wat verder te zoeken. Dus ik kan er nauwelijks wat van zeggen. Wat moet ik zeggen van Bedola? Bedolach is het eigenlijk. Het betekent iets dat in stukken ligt. Nou ja, alle edelstenen worden altijd gekloofd. Dus zou in principe elke edelsteen kunnen zijn. En als we dan komen bij Sardonyx, dat is de vertaling van het Hebreeuwse Shoham. Nou, als we dat Hebreeuwse Shoham opzoeken in een Hebreeuws woordenboek, staat er gewoon bij een gem, een edelsteen, meer niet. Zoek het maar eens uit. Daar weet men dus helemaal niks over te vertellen, en ik ook niet. Hoe men aan de vertaling met Sardonyx komt, is mij dan ook een raadsel. Ik weet niet, ik kan er niks over zeggen. Goed, de naam der tweede rivier is Gihon. Gihon is het eigenlijk. Dat is het oude probleem van die he en die geet, weet u wel, waar we het alles over gehad hebben. Die men niet uit elkaar kan houden, de 5 en de 8. Dus niet Gihon, maar Gihon, met ch. Maar het verandert allemaal niet zoveel, want die naam betekent een stroom. Maar ja, dat is ongeveer hetzelfde als die van Pison. Want Pison betekent hij spreidt zich uit. Nou ja, dat zal dus wel. En Gihon zal dus wel een stroom zijn. En zo is het vaak met namen van rivieren trouwens. Want een bekende rivier als de Jordaan, die heeft de naam afgeleid van Jarat. En dat betekent gewoon afdalen. En elke rivier daalt altijd af. Als u een andere weet, mag u het zeggen. Ja, ze komen altijd van boven naar beneden. Dat is nu helemaal zo. Dus het zegt allemaal niet zoveel. Een stroom. Deze is er die het ganse land kus omloopt. Het zou trouwens wel interessant zijn. Want Havila zou dan eventueel zijn het zuiden van Afrika. En kus, dat is meer het noorden van Afrika. Zodat deze beide rivieren iets met Afrika van doen hebben. Maar nogmaals, ik kan ze op de kaart niet aanduiden. Maar ik mag aannemen dat dus de aanduiding van kus, dat dat wel klopt. En ja, misschien zijn er meerdere landen die zo heten, daar gaan we weer. Dus helemaal zeker weet je het nooit. Maar als je ze moet aanwijzen, dan zou je ze moeten aanwijzen in Afrika. Dat geldt niet voor de twee andere rivieren, want de naam van de derde rivier is Hiddekel. Dat schijnt helemaal geen Hebreeuws woord te zijn. Maar goed, doet weinig ter zake. Hiddekel, deze is gaande naar het oosten van Assur. En Assur, dat ligt dus inderdaad zo'n beetje in Mesopotamië. Oostelijk van Palestina. Het zogenaamde Mesopotamië, namelijk het zogenaamde Tweestromenland. Dat is ongeveer de vertaling van Mesopotamië. Het Tweestromenland en die twee stromen, dat zijn dan de Eufraat en de Tigris. Die zo'n beetje min of meer parallel naar beneden komen zetten. En Hiddekel is namelijk een van de namen voor de rivier die wij al kennen als de Tigris. Hiddekel is het eigenlijk. Verder ook niks over te zeggen, behalve dat het een bekende rivier is. Deze gaan naar het oosten van Assur. Dat klopt. En de vierde rivier is Frat. En daar staat er helemaal niks bij. En de reden daarvoor zal wel duidelijk zijn. Het is de meest bekende rivier uit de oudheid. De Eufraat. Er hoeft dus niks aan toegevoegd te worden.
Ja. Is toch niet de grootste rivier van de wereld?
Nee, zeker niet. Ik dacht dat de Amazone was. Toch? Nee hoor, en over de langste weet ik al helemaal niks. Dus dacht ik ook de Amazone, dat kan wel eens wezen. Maar er zijn heel wat lange rivieren hoor. Nee, dat weet ik verder niet. Maar het is gewoon de bekende rivier, omdat die loopt door het land waar onze beschaving, of wat er voor door moet gaan, vandaan komt. Uit het oosten, uit Babel zal ik dan maar zeggen, want Babel lag inderdaad aan de oever van de... Nee, sterker nog, lag aan weerszijde van de Eufraat oorspronkelijk. De Eufraat liep dwars door Babel heen. Nu niet meer, want ze hebben die rivier een eindje omgelegd, hè, om de stad in te kunnen nemen in het verleden. Maar het doet verder niks te zaken. Het belangrijkste van het verhaal is ongetwijfeld dat het hier gaat om één rivier die zich verdeelt in vieren. Dat is nu niet meer zo, dus je staat met elke nadere verklaring gewoon met de handen in het haar. Je kunt er wel naar gissen, maar het helpt niks, want aan deze beschrijving beantwoordt geen enkele rivier van vandaag. Ook de Tigris niet en ook de Eufraat niet. Maar wat u wel moet vasthouden, is dat we hier nog een keer die 1-4 verhouding in vinden. En we zouden dat even moeten kortsluiten met vers 6. Er staat, er was geen mens om de aardbodem te bouwen. Maar een damp was opgegaan uit de aarde en bevochtigde de ganse aardbodem. Die damp, dat was dus het, namelijk die 1-4. En nu blijkt aan het einde van dit stuk, blijkt er niet meer die damp genoemd te worden. Maar worden genoemd 1 en 4 rivieren. Uiteraard zou je kunnen zeggen ter vervanging van de damp. Zij zijn degene nu die de aarde bewateren. Want daar komt het op neer. En dus vruchtbaarheid geven. Nou, dus we komen niet veel verder dan deze typologische toepassing van deze 5 rivieren. Maar ik vind het ook wel genoeg eerlijk gezegd. Nou, dan staat er in vers 15... Zo nam de Heere God de mens en zette hem in de hof van Ede om die te bouwen en die te bewaren. Dat was dus al gezegd in het voorgaande, vanaf vers 8. Want daar wordt die hof genoemd en hij stelde al daar de mens die hij geformeerd had. Dat stond er dus al in vers 8 en daarna werd een beschrijving gegeven van die hof, wat er dan mee was. In ieder geval dat er allerlei geboomte stond En meer speciaal die twee bomen die zich tot elkaar verhouden als 1 staat het 4. En verder werd er gesproken over een rivier die was voortgaande uit Eden en die verdeelde zich ook in 4. Dus het gaat nog steeds om het verhaal van 1 verdeelt zich in 4. Nou, dat hebben we dan gehad. En dan wordt de draad weer opgenomen in vers 15. Zo nam de Heere God de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bouwen en die te bewaren. Want die had een functie in de hof. Er zijn een paar dingen die ik voor de volledigheid er nu maar weer even bij vertel, maar die ik in het verleden al genoemd heb, dus doe ik maar even gauw. In de eerste plaats, er werd ergens een hof gebouwd onder een speciale naam. Dat betekent dat niet de gehele aarde een hof was. Dat is van belang. Want het blijkt dan ook dat de aarde doornen en distelen voortbracht ook buiten de hof. En in de hof misschien niet, maar Adam die liep daar rond om waarschijnlijk ook om het onkruid te wieden, denk ik altijd maar. Maar ja, hè? Nee, als je een hof moet bouwen en bewaren, dan heb ik het idee dat de belangrijkste bezigheid bestaat uit het wieden van het onkruid. Hè? Zo is het toch, hè? Of niet? Heb je geen tuin? Oh, je hebt een tuinman. Oh nee, nou goed, dan houdt het op. Maar alleen die hof was daar en daarbuiten was het geen hof. Hij zat dus in een speciaal gebied en die hof moest hij bouwen. Groter maken betekent dat. En hij moest die hof bewaren en bewaren betekent altijd bewaken. Dus er zijn twee dingen die ermee gezegd worden. De hof moest blijven zoals hij was, hij moest bewaakt worden, maar bovendien moest hij uitgebreid worden. En het lijkt me duidelijk dat deze hof, die immers door de Heere God zelf geplant was, zoals staat in vers 8, dat deze hof eigenlijk moet beschouwd worden als een soort begin van het Messiaanse Rijk, daar komt het op neer. Een soort begin van het Koninkrijk waarin Adam gezet wordt om die hof en dus dat Koninkrijk te bouwen en te bewaren. En later vinden we hetzelfde principe terug, maar dan niet in verband met de eerste, maar in verband met de laatste Adam, hè. Toch? Ja. Ja, dat is zo, ja. Een miniatuur van wat deze wereld zou moeten zijn. Je ziet dus vanaf het begin dat de mens op aarde is, dat hij aangesteld wordt om iets tot stand te brengen. Om die hof te bouwen en te bewaren. Kortom, om het koninkrijk op te richten. Want daar komt het gewoon op neer. En dat is wat Adam niet kon, vanwege de vijandige wereld. Zowel buiten de hof, maar ook binnen de hof blijkt dat nogal vijandig te zijn. Zoals blijkt uit de rest van het verhaal. En daarom komt er niet zo geweldig veel van terecht. Maar het is wel degelijk de uitdrukking van Gods plan met de wereld. Waarin de zoon des mensen inderdaad een hof zou bouwen en bewaren. Ik slikte er dus net nog even in, maar het woord voor bouwen, bana, in vers 15, het woord voor bouwen hangt meteen samen met het woord voor een zoon, ben. Want ben komt van bana en zoon is dus per definitie een bouwer. En het leuke is dus dat als er staat, God zette de mens in de hof van Eden om dien te bouwen, dan wordt er eigenlijk, wanneer dat gezegd wordt, al verwezen naar de zoon die dat doen zou. Moet je een beetje goede wil hebben om dat te willen zien natuurlijk, maar zo zit het wel. In ieder geval is het zo dat het zelfs als ik het in het Nederlands lees, dan moet ik daar al aan denken. Omdat bouwen heeft te maken met een bouwer en de bouwer is de zoon en dat is dus Christus. De laatste Adam. Dus kunnen we zeggen, het is niet zo, maar het is wel zo, want ik struikel erover. Nou, dat die aarde vijandig was, wisten we al, want de aarde was al vijandig sinds Genesis 1 vers 2. Daar ging het om, hè. Adam werd geformeerd uit een gevallen wereld en gezet op een zondige wereld. En dat blijkt wel, want hij had werk genoeg om deze hof te bewaken. En ik denk dat van bouwen niet zoveel terecht is gekomen, bewaken trouwens ook niet. Maar goed, dat is hoofdstuk 3, daar zijn we nog niet. De Heere God gebood de mens, zeggende, vers 16, van alle boom deze hof zult gij vrijelijk eten, maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij stervende sterven, staat er dan. Dan zult gij de dood sterven. Het eigenaardige is dat overdrachtig gezien de mens nog steeds weliswaar van alle bomen zo'n beetje eet, maar meer speciaal, in het bijzonder, eet hij van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En in de praktijk is het zelfs zo sterk dat de mensen denken eigenlijk dat van alle bomen eten, dat is wel aardig, maar de Heer wil dat wij speciaal eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat schijnt de gedachte te zijn. Toch? Ja, de boom der kennis des goeds en des kwaads staat gewoon voor de eerste beginselen der wereld. Vandaar die vier, dat zijn de eerste beginselen der wereld. staat dus voor wet in het algemeen en later voor de wet in het bijzonder. En het schijnt dat mensen denken dat God er een behagen in schept dat wij leven onder zijn wetten. En dat is een misverstand, want het eigenaardige is juist dat hier staat dat men van alle bomen mocht eten behalve van deze. Ja. Niet alleen maar niet eten van deze, maar wel eten van de boom des levens. Zelfs dat staat er niet. Nee, ze mochten van alle bomen vrijelijk eten, maar van deze niet. Want daar wordt een mens niet werkelijk wijzer van. Het leidt ook tot helemaal niets. Het moet duidelijk zijn dat bij het eten van de boom de kennis des goeds en des kwaads, dan krijgt men dus kennelijk deel van de vrucht van die boom. En die vrucht van de boom is dus kennis van goed en kwaad. Toch? Ja, een olijfboom groeien olijven en de boom de kennis des goeds en des kwaads. Daarna groeit kennis des goeds en des kwaads. En dat meende de mensen moeten eten, maar u weet, God zei dat moet je niet doen en de Satan zei dat moet je wel doen. En tegenwoordig denken mensen God te dienen door wel van die boom te eten, overdrachtelijk dan natuurlijk. Dat is toch zo? Ik zeg het natuurlijk wat scherp, maar ja, hoe moet je zoiets nou voorzichtig en tactisch zeggen, denk ik wel eens, hè? Zo zit het dus gewoon. Ik heb er verder niks over te vertellen. Eén ding, maar dat doe ik maar even helemaal terzijde. Je kunt je natuurlijk afvragen of er wel letterlijk zo'n hof was. Ik denk het wel, want er wordt zelfs een plaatsaanduiding bijgegeven. Daar heb ik geen problemen mee. En daarna kun je nog afvragen of die bomen die hier genoemd worden wel letterlijke bomen waren. En dan zeg ik, ik zou niet weten waarom niet. Maar als u zegt, ja, maar je kunt het ook overdrachtelijk zien. Kunnen er ook geestelijke betekenissen zien. Dan zeg ik, ja, dat geloof ik ook wel. En ik geloof zelfs dat de geestelijke betekenis de belangrijkste is. Want deze twee bomen, die boom des levens en de boom der kennis des goeds en des kwaads, die kennen wij toch niet. Ik heb het aan onze broeders in Boskoop gevraagd, maar die kennen hem ook niet. Nee, zelfs niet onder een Latijnse naam, dus dan houdt het dus helemaal op. Dus die bomen kennen ze niet. En wat blijft dan inderdaad, als wij dat dus niet weten en toch niet kunnen achterhalen welke bomen dat zijn, dan is voor ons alleen nog van belang de overdrachtelijke betekenis daarvan. Maar ik moet u wel zeggen dat het aanwezig zijn van een geestelijke betekenis, dat sluit nooit uit dat er ook gewoon een letterlijke betekenis is. Hè? Dat moet u wel zich goed realiseren. Ik heb het van de week op andere plaatsen ook al eens gezegd. Als er staat van de Messias dat hij de gevangenen vrijlating zal geven, omdat het in Jesaja staat, hè, dan kan het natuurlijk best betekenen dat de Heer inderdaad letterlijk gevangenissen zou openen. En bij nader inzien heeft hij dat een keer of twee ook wel gedaan. Maar als dat nou de vervulling is van de profetie, vind ik het toch wel een beetje armetierig hoor, eerlijk gezegd. Hè? Niet dat ik nou zo graag wil dat die gevangenissen opengaan, ik prefereer dat ze dicht blijven. Eerlijk gezegd. Hè? Ja, of laten ze in ieder geval vroegtijdig waarschuwen dan maar. Hè? Maar goed. Maar nee, als er staat de gevangenis of vrijlating gegeven wordt, is de belangrijkste vulling daarvan niet dat Petrus uit de gevangenis gehaald wordt, of dat de gevangenis half instort als Paulus erin zit in, waar was het ook weer, in Filippi. Ja, in Filippi. Ja, zo vlak in de buurt. Ja, dat is waar. Ja. Nou goed. Dat is niet de belangrijkste. Belangrijker is dat daarbij dat over die gevangenis gesproken wordt. En dat die gevangenis, dat is uiteraard ballingschap. En als daaruit vrijlating is, betekent gewoon dat degenen die in ballingschap zijn, dat die daaruit terug zouden keren. En dus gaat het over Israël in ballingschap, waardoor de Heer zou terugverzameld worden uit de gevangenis en dus uit de ballingschap. Dat is de belangrijkste betekenis. En als er staat dat God de blinden zou openen, of dat de Messias de blinden zou openen, dan heeft hij dat ook inderdaad letterlijk gedaan. Maar het is minst belangrijke, in de eerste plaats, omdat de meeste blinden de ogen niet geopend werden. En vandaag doet hij dat al helemaal niet. Althans niet, we kunnen niet bewijzen dat hij het doet, daar gaat het maar om. Hij doet het dus niet. Want de belangrijkste vervulling van die profetie is inderdaad dat geestelijke blindheid wordt opgeheven. En dat de natuurlijke mens die blind is voor de geestelijke dingen, alsnog de ogen geopend worden door Christus. Want hij neemt de bedekking, de schellen van de ogen weg. Dat is het belangrijkste. En zelfs als er staat dat hij doden zou opwekken, dan is dat natuurlijk heel aardig dat inderdaad af en toe een dode werd opgewekt. Waren er trouwens maar een paar, ik geloof, hoeveel waren het er? 3? Huh? Maar veel belangrijker is dat het gaat om wedergeboorte in het algemeen. Nieuw leven, geestelijk leven uit de dood. Dat is heel wat meer dan slechts een lichamelijke opstanding. Maar beide gebeurden. En het ene was een beeld van het ander. Nou, ik houd er dus op, gemakshalve, om zo dicht mogelijk bij de schrift te blijven, dat er dus inderdaad letterlijk zo'n hof was, dat ook letterlijk deze, onder andere deze twee bomen, die in vers 9 genoemd worden, daar stonden. En wat voor bomen dat zijn, maakt men dan verder niet uit. Maar wat voor ons nog van belang is, is dat die bomen ook inderdaad een geestelijke betekenis hebben. En dat is van belang, want dat Eva en Adam van de verkeerde boom aten, dat is nog tot daar en toe. Nou, het had wat zware consequenties, ook voor ons, maar het is met de hopen dat wij hetzelfde niet doen. Maar de ellende is dat mensen juist uit godsdienstige overwegingen precies hetzelfde doen. Toch? Ze eten van de boom der kennis. Des goeds en des kwaads en de boom des levens, daar willen ze niks mee te maken, want dat is Christus. Maar als je eet van de boom des levens, dan geef je dus Christus de eer. Dan zeg je dat hij je leven geworden is en dat we slechts leven door en in hem. Terwijl het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads altijd het doel heeft de verheffing van de mens, door de mens. Vergeet het laatste niet, hè? De verheffing van de mens, door de mens. De verheffing van de mens is prima, daar is God ook op uit. Maar niet de verheffing van de mens door de mens. Want als de mens verheven moet worden, zal God dat zelf wel doen. En dat gebeurt via de boom des levens, uiteraard. En niet via kennis van goed en kwaad. Dat is het hele verhaal. Nou, daar hebben we het nog over, want dat komt pas uitgebreider aan de orde in hoofdstuk 3. Dus we blijven nou even dan bij hoofdstuk 2. De Heere gebood de mens, vers 16. Van alle boom deze hof zult gij vrijelijk eten. Dat betekent gewoon van elke boom. Maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten. Want de dag als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Er was dus eten genoeg, van de honger zouden ze niet omkomen. En dat was dus verder geen probleem. Daar staat er. Ook had de Heere God gesproken, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken, als die als tegen hem over zij, staat er. Ik heb daar altijd wat moeite mee met de uitdrukking die hier staat, want die is zowel positief als negatief uit te leggen. Die als tegen hem over zij. Dan is de eerste vraag, want er staat, ik zal hem een hulp maken. Dat is de eerste vraag, hoezo? Had Adam dan hulp nodig? En is het antwoord, ja zeker, want het komt in vers 19. Want al, ja, bij eerste plaats voor het onkruid wieden natuurlijk. Dat is Jan dat, ja? Oh. Ja, ja. Nou goed, want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels gemaakt had, want ze zijn allemaal uit de aarde gemaakt, niet alleen de mens, maar de rest ook allemaal, het gedierte des velds en het gevogelte des hemels, zo bracht hij die tot Adam, om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van het gevogelte des hemels, en van al het gedierte des velds. En daar had hij dus druk mee. Die namen werden overigens niet gegeven in het Latijn. Dat is pas van latere datum. Zodat Adam dus niet al te wetenschappelijk bezig is geweest volgens onze normen. Want dan had hij het in het Latijn moeten. Nou, even terzijde. Maar hij gaf dus namen. Laten we het daar dan eerst maar over hebben. Want het geven van namen is natuurlijk niet alleen maar een kwestie van, ik zal eens wat geks bedenken. Hè? Een leuke kreet die wel, weet je wel, namen geven. Dat is dus niet de bedoeling. Namen geven ze in de Bijbel altijd veel meer dan wat wij in het Nederlands daarvan denken. Dat blijkt uit de naamgeving die we in de Bijbel zelf tegenkomen. Het blijkt trouwens ook dat er mensen en dingen rondlopen en dat er zelfs plaatsen zijn die verschillende namen hebben. En de naam die gebruikt wordt, wordt gekozen afhankelijk van de omstandigheden waaronder de plaats of de persoon genoemd wordt. Dat is nogal verschillend. Zo heb je de broer van Jacob, die heet Edom of Esau of Seir, om maar eens even wat te noemen. En Jacob zelf werd ook Israël genoemd. En zo heb je veel meer figuren die meer dan één naam hebben in de Bijbel. En soms wordt iemand door de Heer geroepen en zegt de Heer, nou, die naam die kun je niet gebruiken. Dus krijgen ze een speciale naam. Artiestennaam is dat dan, dat begrijpt u wel, hè? Ik zit aan het puzzelen. Hoe heette Jozua ook alweer? Oh, Hosea heette die, geloof ik, gewoon, hè? En die naam werd uitgebreid tot Je Hosea. De naam van Jehovah werd eraan toegevoegd. Maar in ieder geval, de naam werd veranderd. En zo lopen er nog veel meer figuren rond die meer dan één naam droegen. Waarom? Omdat die namen ook inderdaad iets inhouden. De naam is niet alleen maar ter herkenning. Kijk, in onze talen dient de naam alleen maar ter onderscheiding. En omdat dat ook al niet meevalt, omdat tegenwoordig wat iedereen Jan heet. Behalve in Den Haag, dat weet je waarschijnlijk. Dan heten ze Louis, maar dat doet er nou niet toe. Maar bijna iedereen heet Jan tegenwoordig. Daarom heeft de naam zijn onderscheidend vermogen verloren. En daarom krijgen wij tegenwoordig dus rugnummers. U ziet, de wielrennerij is altijd daar al heel vroeg in geweest. Want daar hebben alle renners rugnummers. Mensen krijgen dat tegenwoordig ook, omdat getallen zijn unieke combinaties. Dat is in ieder geval de bedoeling. En bovendien is het zo makkelijk voor de computer. Maar daartoe gebruiken wij namen, ter onderscheiding. En hoe verschillend de namen zijn, hoe beter we de dingen en de mensen uit elkaar kunnen houden. Zie? En wij proberen ook altijd de betekenis van woorden en namen in het algemeen zo smal mogelijk te definiëren. Zo smal mogelijk. Dat is juist zo ellendig, want in de Bijbel gaat het niet om zo smal mogelijk, maar om zo breed mogelijk. Dat is echt zo. Daar is de bedoeling dat de naam zoveel mogelijk inhoudt. En wij verklaren de naam en zeggen, nee, het moet zo smal of zo weinig mogelijk inhouden. Zodat we precies weten het verschil tussen dit en dat. Enzovoorts. Hè? Dus een heel tegenovergestelde manier van werken. In de Bijbel veranderen namen dus ook vrij gemakkelijk. Maar de bedoeling is dat de naam niet alleen maar is ter onderscheiding, zoals bij ons. Maar dat de naam ook inderdaad een soort van samenvatting is van datgene waar het de naam van is. Dat is het hele verhaal. Ja, het is moeilijk om dat nou even in de gauwigheid uit te leggen. Maar Jacob heet Jacob en dat betekent ongeveer dat hij zijn broer bij de poot had. Dat betekent dat, hè? In het gewoon Nederlands. Nou ja, hij had hem bij zijn hiel, maar wij zeggen dan in zo'n geval niet hiel, maar we zeggen poot in zo'n geval. Hè? Ja. Nou goed, en dat wordt dan ongeveer uitgelegd als bedrieger. Zo kun je dat inderdaad vertalen. Dat gebeurt in de Bijbel zelf ook. De naam wordt ook zo uitgelegd bij gelegenheid. Maar als deze Jacob tot geloof komt, dan wil de Heer hem niet bij die naam noemen. Want iemand die zijn vertrouwen stelt op Jehovah kan je moeilijk aanduiden als bedrieger. En dus heet hij voortaan Israël. En dat is dan nog een dubbelzinnige naam ook. Daar hebben we altijd problemen mee. Want de naam Israël wordt vertaald met dat hij zal strijden met God. En we komen daarbij omdat hij die naam kreeg nadat hij de hele nacht met God gestreden had. Aan de Jabok, bij Pniel, weet u wel, dat verhaal is dat. Terwijl later de verklaring die hier aangegeven wordt niet is dat hij strijdt met God, maar dat hij heerst met God. Dat wil zeggen, hij strijdt niet tegen God, maar hij strijdt dan eigenlijk aan de kant van God. Maar dat was niet wat er gebeurde op het moment dat hij de naam kreeg, maar het is wel de betekenis die hier achteraf aangegeven wordt. En beide dingen zijn dus waar. De naam houdt dus in dat hij die eerst streed tegen God, uiteindelijk zal strijden aan de kant van God, dus met God. En dus zal heersen met God, want in de naam Israël zit het woord Sar, de vorst dus. Net als Sarah, de vorstin, weet je wel. Hij zal dus heersen met God. Maar er zitten twee betekenissen in die eigenlijk een beetje tegenover elkaar staan. Maar het zit er allemaal bij ingetrokken. En dat is de naam die hij daarna krijgt. Totdat hij ongelovig is of dat het volk ongelovig wordt, want dan heet het gewoon weer Jacob. Ja, zo is dat. En er wordt uit verschillende namen gekozen. Het geven van de naam is dus inderdaad een belangrijke aangelegenheid, omdat de naam niet alleen maar een formule is of een bekende klank om iemand te roepen, maar het geeft tevens het karakter van iets of iemand weer. En het zit hem niet alleen in eigen namen, want hier gaat het niet om eigen namen. Het is niet zo dat hij alle dieren een naam gaf om ze te kunnen roepen. Zo van een zwarte kat, die heet dan weer Moortje en zo, weet je wel, dat soort dingen. Dat allemaal niet, nee, integendeel. Het gaat niet om het geven van namen, maar het gaat om het bepalen ook van de zelfstandige naamwoorden. Dat blijkt ook wel, want als God een vrouw gemaakt heeft, noemt Adam hem, haar waar vertalen ze dat? Maninne vertalen ze geloof ik. Oh ja, men zal hem maninne eten. Daar staat gewoon Isha. Want omdat ze uit de man genomen is. Daar staat, dat is vers 23. Men zal haar Isha heten omdat ze uit de Ish, of uit Ish, genomen is. En Ish betekent gewoon man. En Isha is dan een vrouwelijke man. Kun je zo niet zeggen. Dus moet je zeggen, Ish is een mens. En Isha is dan een vrouwelijk mens. Maar dat mag je niet zeggen tegenwoordig. Want er veronderstelt dat de vrouw een afwijkend soort mens is. En dat is ook zo. En daarom mag je het niet zeggen dus. Dat heb je. Daar hebben we het dus nog even over. Ja, dat is echt waar hoor. Ik kan het niet helpen, maar dat is echt waar. Dat staat hier allemaal. Nou, hoe dan ook. De bedoeling was dus dat de mens, Adam, een hulp zou krijgen. Had hij die er nodig? Ja, want hij had de druk met de natuur, de omgeving, te bestuderen. Omdat alle dingen een naam zouden krijgen, of formule zouden krijgen, dat is eigenlijk hetzelfde. Maar beschreven zouden worden. En het was niet alleen van welke namen hebben we nog niet gehad, maar het is gewoon een kwestie van bestuderen van de dingen, opdat ze genoemd zouden worden. Dus, dat is ongeveer het werk wat Adam deed. En hij had daarbij een hulp nodig, staat er. Wat die hulp dan precies moest doen, dat staat er niet helemaal precies bij allemaal, maar dat doet er ook verder niet toe. In ieder geval bleek er behoefte aan te zijn. En dat staat dan ook in nog steeds, dan weer aan het eind van vers 20, daar wordt erop teruggekomen. Maar voor de mens vond hij geen hulpen die als tegen hem over waren. Het is dus dezelfde uitdrukking als in vers 18. God zei, ik zal voor de mensen hulp maken. En dan zeggen wij, heeft hij die nodig? Jawel, want hij had het nogal druk. En Adam vond geen hulp. Die vond ook dat hij hulp nodig had. Hij kon er ook geen een vinden. Hij zocht dus gewoon een vrouw, maar die bestond nog niet. Dus dat was moeilijk zoeken. Als je niet weet wat je zoekt, dan, dat is een moeilijke zaak. Ik moet ineens denken aan wat ik ben niet zo erg belezen, maar in ieder geval in de Joodse commentaren op Genesis wordt bijvoorbeeld de vraag gesteld, want er gaat altijd vragende wijze en er volgt een antwoord van de een of andere rabbi, wiens naam ik dus nu vergeten ben. Maar de vraag is dan, waarom schiep God de vrouw pas later dan de man? En niet meteen gelijktijdig. En het antwoord was, dat komt omdat God wist wie de vrouw zou zijn en hij wilde haar alleen scheppen op uitdrukkelijk verzoek van de man. Ja. Dat is één van de antwoorden, er waren er nog paar meer, maar op die andere ben ik vergeten. Helaas neemt u mij niet kwalijk. Maar zo was het. Hè? Nou, dat denk ik dus niet. Maar ik vond het in ieder geval leuk, maar het was een serieus antwoord hoor. Hoe dat ook zij, er blijkt uit dat Adam zelf ook wel gedacht heeft dat hij nog, dat hij wat miste. Want er staat er, maar voor de mens vond hij geen hulpen die als tegen hem over waren. Adam vond voor de mens in het algemeen geen hulp als die tegen hem over waren. Deze uitdrukking, tegenover hem zijn, die kun je natuurlijk negatief uitleggen. En zeggen dat het als een tegenstander beschouwd moet worden, maar dat is de negatieve verklaring. Dat kan namelijk, kan ontaarden natuurlijk. Maar de normale verklaring is dat die vrouw, die hulpen, dus inderdaad een tegenpool zou zijn. Hoe noem je zoiets? Een compliment, hè? Hoe heet het? Een aanvulling. Dat is in minder wiskundige termen heet dat een aanvulling. Ik vind dat woord iets zwakker, eerlijk gezegd. Want dat veronderstelt dat de man zo goed als compleet was, alleen nog een kleine aanvulling nodig. En zo zwak wou ik het nou niet zeggen, maar hartelijk dank zuster voor deze bijdrage, die geel voor uw verantwoording komt. Hoe was je naam ook weer? Zal ik het even... Goed, dan even terzijde dus. Maar de bedoeling is inderdaad dat man en vrouw elkaar zouden aanvullen. Zij zijn dus inderdaad niet gelijk. Als zij dat waren, zouden zij elkaar niet kunnen aanvullen. En dan zouden zij ook niet tegenover elkaar kunnen staan in de goede betekenis van de term, uiteraard. Sterker nog, als namelijk gedacht wordt dat man en vrouw wel gelijk zijn, dan zal blijken dat ze echt tegenover elkaar staan in de zin van dat ze elkaars tegenstander zijn. Want dan bestrijden ze elkaar, dan verdringen ze elkaar van de plaats. Ze menen beide dezelfde plaatsen moeten innemen. En daar zit het probleem. Dan ontstaan namelijk de problemen. Maar het punt is gewoon dat er dingen zijn die Die meer thuis horen op het terrein van de man, en andere dingen horen meer thuis op het terrein van de vrouw. Zo zit dat nou eenmaal. En hier wordt niet voorschrift gegeven hoe die verdeling zou zijn, maar het is wel zo dat uit het verslag van de schepping van de vrouw wel degelijk ongeveer blijkt op welk gebied dan de hulpgevende taak van de vrouw ligt. Dat wel. Maar daar kom ik dus vanzelf wel over te praten. Maar inderdaad, laten we dan zeggen een aanvulling, maar nogmaals, ik vind het wel een beetje zwak woord. Het gaat erom dat inderdaad wat aan de man ontbreekt, dat vindt men in de vrouw, maar andersom natuurlijk ook. Zo is het wel, maar ik moet er wel bij zeggen dat van de man wordt uitgegaan en het woord man is hetzelfde als het woord voor mens. De begrippen man en mens worden dus inderdaad in de Bijbel door elkaar gebruikt, alleen dat mag tegenwoordig niet meer, heb ik begrepen. Je moet tegenwoordig praten over een timmermens, hè?
Ja.
Zo is het toch, hè? Niet meer een timmerman, maar een timmermens. Nou ja.
Dat is een man.
Een mens, ja.
Ja.
Oh, Timmermans. Oh, dat was uw naam, zuster Timmermans. Oh, juist, ja. Ja. Mevrouw Timmermans, ja. Nou ja. Goed, die hulp werd dus niet gevonden. En dan staat er, toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen. En hij sliep. Hij was dus onder narcose. Betekent dat, nou ja, dat is de letterlijke betekenis. Daar ga ik even vanuit. Hij deed dus een diepe slaap op Adam vallen. En hij sliep. Dan ziet u hoe diep dat is, want staat er dus dubbel, hè. En hij nam een van zijn ribben en sloot derzelfde plaats toe met vlees. Beginnen we eerst met dat begrip rib. Dat is inderdaad een goede vertaling. En dat komt omdat het Nederlandse woord rib inderdaad dezelfde betekenis heeft als het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt. Want het betekent namelijk een zijde van iets, een kant van iets. En een rib is ook in het Nederlands een zijde van iets. Het wordt zelfs door de bouwvakkers gebruikt. Ribben. Stukken hout. Die, hè? Ja. Scheepsbouw, hè? Ribben. Ja, ja, inderdaad. Dus het staat inderdaad voor een zijde. Alleen het probleem is dat wij die betekenis van het woord verloren hebben. Bovendien, als het hier gaat om het lichaam van Adam, dan denken we aan een rib alleen in anatomische zin. Dan denken we aan die verzameling ribben die een mens heeft. En daar zou er dan weer één uitgehaald worden, zodat Adam sindsdien dan één rib kwijt was, want hij wordt eruit genomen. Ja, dat staat er allemaal zo niet. Maar er staat wel dat een deel van Adam werd weggenomen. Dat wel. Misschien was het ook letterlijk een rib. Dat zou kunnen. Dan moet ik er meteen bij zeggen dat het dan nog niet betekent dat daarna als een afstammeling ook een rib miste. Want u weet waarschijnlijk dat verkregen eigenschappen niet erfelijk zijn. Hoewel het natuurlijk moeilijke verkregen eigenschap genoemd kan worden als een rib ontbreekt. Dat is niet verkregen, maar verloren eigenschappen. Maar ja, verloren eigenschappen zijn ook niet erfelijk dus, zullen we dan maar zeggen. Hoe dat ook zij, wat hier wordt gezegd, is dat inderdaad een deel van de mens werd weggenomen en daarna werd ontwikkeld tot vrouw. Want dat staat er. Er staat in vers 22, en de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Moest dat op deze wijze? Nee, denk ik niet. Het had ook wel anders gekund. Maar als God het anders gedaan had, hadden we weer gevraagd. Moest het op deze wijze? Nee, hij had ook wel een rib kunnen nemen van Adam. Dus ik bedoel, dat zegt van, hij deed het nou eenmaal zo. De vraag is dus niet, kon het niet anders? De vraag is alleen, waarom deed hij het dan zo? En dat lijkt me wel duidelijk, want de gedachte is dan dat in de, en er staat er trouwens achter in vers 23, de gedachte is dan dat de vrouw inderdaad uit Adam genomen is, dus oorspronkelijk bij Adam hoorde, en vandaar dan ook dat de begeerte van de vrouw weer uitgaat naar de man. Ik zeg het eerst maar zoals het in de Bijbel zelf staat, want zo staat het in hoofdstuk 3 vers 16. Waar tot de vrouw gezegd werd, en tot uw man zal uw begeerte zijn. Dat aan de andere kant ook de begeerte van de man uitgaat naar de vrouw, dat is ook zo. En dat staat in 2 vers 24. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en ze zullen tot één vlees zijn. Dat wil zeggen, mannen en vrouwen in het algemeen voelen zich tot elkaar aangetrokken. In het algemeen, uiteraard. Ja, waarom? Ja, omdat ze eigenlijk bij elkaar horen. En van oorsprong was dat dus ook zo. Want waar was Eva? Voordat Eva er was, hè? Waar was ze? Nou ja, waar was Levi toen Levi er nog niet was? Die was nog in de lenden van Abraham. Dus dat is een Bijbelse gedachte. Nou, waar was Eva dan toen Eva er nog niet was? Nou, die was nog in de zijde, zullen we dan maar zeggen, van Adam. Is daaruit voortgekomen. En het heet ook in vers 23 dat Adam zegt: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Dus niet alleen maar een botje, namelijk een rib, maar been van mijn benen en vlees van mijn vlees. En hij doet meteen wat hij altijd al deed, namen geven. Men zal haar maninne, Isha, heten, omdat ze uit Ish genomen is, enzovoorts. En omdat dat zo is, omdat de vrouw uit de man genomen is, staat er, daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en ze zullen tot één vlees zijn. Waarom? Omdat ze dat oorspronkelijk waren en eigenlijk dus nog steeds zijn. Maar ik moet u wel zeggen, zij waren samen één vlees en zij, er staat, zij zullen tot één vlees zijn, daar kom ik nog wel op terug. Maar dan toch niet in gelijke mate, want het blijft natuurlijk zo dat we hebben eerst te maken gewoon met de mens waaruit later de vrouw genomen wordt. En dat is een zijde van de mens. Ook niet een halve mens of zo, dat staat ook nergens. Maar het is een mens in een afwijkende vorm. Vandaar dan ook dat het woord voor mens gewoon betekent ook man of mens. Zelfs in het Nederlands hoor je dat nog, dat het hetzelfde is, man of mens. Maar de vrouw is inderdaad een afwijking uit Adam, ter hulpe van Adam. Die heeft zich dus verzelfstandigd, zou je kunnen zeggen, maar hoort eigenlijk bij de man thuis. Ze zijn namelijk tot één vlees, staat er. Want ze waren één vlees, dat is de gedachte. Want in vers 21 staat: hij nam een van zijn ribben en sloot derzelfde plaats toe met vlees. Dat wil zeggen, de plaats waar de vrouw was, of zou moeten zijn, blijkt een plaats te zijn waar vlees is. En daaruit volgt dat de vrouw inderdaad staat voor de, nou laten we zeggen, de dingen van de uiterlijke verzorging, de vleeselijke dingen. Ja, hoe moet ik het anders zeggen? Dat betekent ook inderdaad dat, en dat vinden we de hele Bijbelse geschiedenis door, en niet alleen de Bijbelse geschiedenis, maar de hele menselijke geschiedenis door, vinden wij dat de vrouw van nature zich bezighoudt met laten we zeggen, de vleeselijke dingen. Ik bedoel gewoon de uiterlijke dingen, de dingen die het meest in het oog lopen. De uiterlijke verzorging. En dat is echt niet omdat haar die rol opgedrongen is, maar omdat in het algemeen zij nou eenmaal die keus maakt. Anders zou ze na verloop van die 6.000-7.000 jaar natuurlijk langzamerhand toch wel eens een keer een andere keus gemaakt hebben. Maar dat is nog nooit gebeurd, om de eenvoudige reden dat het haar aard is om zo de man tot hulp te zijn. En dat laat zich hier verklaren. Het is wel een tamelijk plastische verklaring natuurlijk. Hè? Het was een plastische chirurgie, het is een plastische verklaring. Maar niettemin een zeer reële. Daar gaat het maar om. Hoe het precies dan gebeurde, maakt niet uit. Wij kunnen het kunstje toch niet nadoen. Hè? Ik zou ook niet weten waarom. Maar in ieder geval, de Heer deed het zo en hij sloot dezelfde plaats toe met vlees. Hij nam dus de vrouw uit de man. En het resultaat daarvan is dat die diepe verbondenheid tussen man en vrouw dus latent altijd aanwezig blijft. Vandaar dat het verlangen van de man uitgaat naar de vrouw en het verlangen van de vrouw gaat uit naar de man. En wel met die consequentie dat aangezien de vrouw uit de man genomen is en niet andersom, is het dus inderdaad zo dat van de man staat, hij zal zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aankleven en zullen tot één vlees zijn. Dat betekent in de praktijk inderdaad dat de man, terwijl hij jong is, verzorgd wordt inderdaad door zijn ouders, maar daarna weer ruilt hij zijn ouders in voor een vrouw. En die zorgen dan voor zijn, dat is gewoon de huishouding, daar komt het gewoon op neer. Ja, zeker. Ja. En andersom is het dus zo dat van de vrouw gezegd wordt in 3 vers 16, tot uw man zal u begeerte zijn. Dat is hetzelfde als wat over de man gezegd wordt in relatie tot de vrouw. Maar dan staat er wel meteen, en hij zal over uw heerschappij hebben, zodat de rangorde ook in de Bijbel gegeven wordt. Want waar twee partijen tegenover elkaar staan, ook in de goede zin van het woord, dan is het toch altijd zo dat daar zich het verschijnsel voordoet dat de stemmen staken. En in de praktijk wordt dat opgelost doordat de stem van de man inderdaad sterker is dan de stem van de vrouw. En dus staat er, hij zal over uw heerschappij hebben. Natuurlijk, in de eerste plaats als vaststelling van het feit, maar bovendien is dat feit in overeenstemming met de wijze waarop de vrouw in de wereld kwam. En het is ook wat later zelfs nog aangehaald wordt, helemaal in 1 Korinthe 11. Ja, nog meer plaatsen trouwens. Dat de vrouw inderdaad is uit de man en daarom, aangezien ze later kwam, staat ze dus in rangorde onder de man. Ja. Dus waarom kwam ze nou later? Omdat ze als tweede inderdaad onder de man zou staan. En daarom werd ze ook uit de man genomen. Ze is een aspect van de man. Ze hoort eigenlijk tot het lichaam van de man, oorspronkelijk. En het zal duidelijk zijn wie daar heerschappij over heeft. Over het lichaam van de man. Ik gebruik met opzet hetzelfde woord en kunt u me daar niet op aanvallen. Hij zal over je heerschappij hebben. Zoals de man heerschappij heeft over zijn eigen lichaam, zo heeft hij dat ook over zijn vrouw. Dat is de gedachte. Ja, en hoe ver het dan strekt, dan krijgen we casuïstiek, dan worden er allemaal gevallen besproken enzovoort. Dat is een heel moeilijke aangelegenheid. Dat is altijd zo natuurlijk. Maar dat hoef ik verder ook niet te doen. Dat komt in de Bijbel trouwens ook niet voor, maar het gaat hier wel om het principe dat de vrouw inderdaad genomen werd uit de man. En die plaats waar de vrouw uit de man genomen werd, die daarvan staat, hij sloot dezelfde plaats toe of hij vulde die plaats aan. Maar het is altijd wel duidelijk wat hier staat natuurlijk. Hij vulde die plaats toe met vlees. Zodat de plaats van de vrouw is inderdaad de plaats van het vlees. Nou, dat is er. Dat is het verhaal. Vers 24 moet ik nog nader op ingaan. Maar dat bewaar ik even voor na de pauze. Dat komt omdat er in het Nieuwe Testament commentaar op gegeven wordt. Dus nog één ding wat ik even wil zeggen. Ik heb laatst verhalen verhoren vertellen als zou het in vers 21... gaan typologisch over de opname van de gemeente, namelijk daar staat dan dat de vrouw dat de rib werd genomen uit de man enzovoorts, en het wordt dan gelezen alsof er staat dat de vrouw uit die man genomen werd en dat die man een type is van Christus en dat die vrouw een type is van de gemeente. Dat is wel waar, maar daar heb ik het straks over. Maar dat daar in vers 21 dan sprake zou zijn voor de opname van de gemeente, ik zal u zeggen, dat is natuurlijk onmogelijk, want dan zou het precies andersom moeten zijn. Dan zou namelijk de vrouw veranderd moeten worden in een rib van de man. He? Want als wij de Heer tegemoet gaan in de lucht om voor altijd met de Heer te wezen, dan is dat precies het tegenovergestelde als dat wij van de Heer uitgaan en hier op aarde in het vlees leven. Begrijp u? Dus zo'n verklaring die is ten onrechte. Er komt nog wat anders bij. Er wordt dan gesproken over hij sloot derzelfde plaats toe met vlees. Van plaats wordt dan gezegd, dat is dan plaats, het woord voor plaats betekent de onderkant van iets. En dan zegt men de plaats van de gemeente, dus de onderkant van de gemeente, dus het aardsaspect van de gemeente. En dat is dan vlees enzovoorts. En dan zeg ik, dat is mooi bedacht. Maar ook in het Nederlands betekent plaats gewoon de onderkant, want het is de plaats waarop iets staat, dat is altijd beneden. De plaats waarop de dingen, of waarin de dingen zich bevinden, is altijd de onderkant. Dus zeggen dat het Hebreeuwse woord betekent de onderkant van iets, ja, dat is interessant, maar dat betekent niks, want in het Nederlands is dat ook zo. Natuurlijk, die plaats, daar, die werd toegestopt, staat er, of toegesloten met vlees. Maar dat heeft verder helemaal geen praktische toepassing, want waar het om gaat is inderdaad dat de plaats van de vrouw is de plaats van dit vlees. Vandaar dat de vrouw inderdaad de vleeslijke, dus de zienlijke dingen vertegenwoordigt en daar zelfs enige verantwoordelijkheid voor draagt. Dat is alles. Want als we praten over de roeping van Christus en de gemeente in die relatie tot elkaar, dan is het juist niet het verhaal van dat de vrouw wordt genomen uit de man, maar er is juist het verhaal tegenovergestelde, dat de vrouw wordt gebracht tot de man opdat zij gemeenschap zouden hebben. Maar niet andersom. Dus het ligt meer voor de hand om de gemeenschap tussen man en vrouw uit te leggen als een beeld van de gemeenschap tussen Christus en de gemeente. En zelfs een uitbeelding van de opname van de gemeente. Dan tegenovergestelde. Dan te zeggen dus dat de vrouw wordt genomen uit de man. En dat is een beeld van de opname van de gemeente. Dat is precies tegenovergestelde. Dat kan natuurlijk nooit. Goed, dat even terzijde. En na de pauze hebben we het dan over vers 24. Maar de belangrijkste uitspraak over Genesis 2 vers 24 vinden wij in Efeze 5. Efeze 5 vers 31 is dat. Ja. Efeze 5, vers 31. Waar staat: daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. En dat is dus bijna letterlijk hetzelfde als wat er staat in Genesis 2, vers 24. En het commentaar daarbij is tamelijk duidelijk voor de onbevooroordeelde lezer. Er staat namelijk: deze verborgenheid is groot, zodat het in ieder geval iets geheimzinnigs is wat er gezegd wordt in Genesis 2, vers 24. Deze verborgenheid is groot, maar er staat: doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. Men zou veel makkelijker vertaald hebben met: doch ik spreek over Christus en over de gemeente. Dan hoef je er ook geen woorden tussen te voegen, zoals de vertalers nu gedaan hebben. Ik spreek over Christus en over de gemeente. Waarschijnlijk hebben de vertalers dat zo niet willen geloven. Maar in ieder geval is het zo dat hier gezegd wordt dat de uitspraak in Genesis 2 vers 24 op zijn minst ook van toepassing is op Christus en op de gemeente. En ik ben ervan overtuigd dat dat eigenlijk de enige echte toepassing is, want het blijft natuurlijk toch een moeilijke zaak om te zeggen dat man en vrouw één vlees zijn, want dat zijn ze namelijk niet. Daar kun je er wel moeilijk over doen. Mensen doen er ook vaak heel moeilijk over. Mede omdat ze het vers zo vaak hebben aangehaald natuurlijk. Maar het blijkt toch dat man en vrouw niet één vlees zijn, maar twee. Zij waren namelijk één vlees, Adam. En zij werden twee vlezen toen uit Adam Eva, de maninne, dus genomen werd. Toen waren ze twee. En de consequentie daarvan is dat ze daarna tamelijk hardnekkig geprobeerd hebben weer één vlees te worden, en dat is natuurlijk nooit gelukt. Kijk, dat is de kortste manier voor mij om het te zeggen. Ik weet niet hoe ik dat anders zou duidelijk maken. Dat staat er ook: zij zullen tot één vlees zijn. Dat ze één vlees zijn, dat is overdreven gezegd. Dat zijn ze niet. Zij doen hun best, hopelijk, om dat te zijn. Waarbij we moeten opmerken dat inderdaad het Hebreeuwse woord voor vlees, bazar, inderdaad de betekenis ook heeft van lichaam. Eén vlees, namelijk in de zin van één lichaam. Het hoeft niet per se vlees te zijn, het kan van alles zijn, maar wel één geheel. En hoe die eenheid tot stand komt, is ook weer daar gelaten. Maar in elk geval is het zo dat die volmaakte eenheid van één vlees bij man en vrouw niet bestaat, hoewel duidelijk is dat man en vrouw toch wel in die richting neigen, zal ik dan maar zeggen. Maar waarom staat het dan in Genesis 2 vers 24? Wel, omdat het inderdaad spreekt over Christus en over de gemeente, want dat staat in Efeze 5. Want in Efeze 5 wordt gezegd, in vers 28, alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het gelijkerwijs ook de Heere, de gemeente. En er wordt dus inderdaad gezegd er worden vergelijkingen gemaakt, maar ik zeg nog maar even gewoon zo. Zoals de gemeente het lichaam genoemd wordt van Christus, zo is de vrouw het lichaam van de man. Beide opmerkingen behoeven enige toelichting, dat weet ik ook wel, er is wel wat meer over te zeggen, maar daar gaat het nou niet om. Dan gaan we om het principe dat zoals de gemeente beschreven wordt als lichaam van Christus, zo wordt de vrouw dus beschreven als lichaam van de man. En zo was het met maninnen in Genesis 2. Zij was namelijk uit het lichaam van de man genomen, ze was dus minstens een deel van het lichaam van de man. En zo is de gemeente het lichaam van Christus. En de gedachte hier in Efeze 5 is dat zoals Christus zorgt voor de gemeente, zo zou de man zorgen voor zijn vrouw. Of zoals Christus de gemeente lief heeft, zo heeft de man zijn vrouw lief, want hij heeft daarmee zichzelf lief. En als Christus dus de gemeente lief heeft, dan heeft hij daarmee inderdaad ook zijn eigen lichaam lief. En wat hij dat liefhebben dan inhoudt, of waar het toe leidt, want vang me nou niet op één woord, maar het voorbeeld wat gegeven wordt dan in Genesis 5 is vers 29. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere, de gemeente. En dat betekent dus dat de man ook de verantwoordelijkheid heeft om zijn vrouw te voeden en te onderhouden, omdat de Heer dat ook doet ten opzichte van de gemeente. En dan staat er, want wij zijn leden zijns lichaams. Zoals de vrouw moet beschouwd worden als een lid van het lichaam van de man. Minstens één rib dus, uit Genesis. Wij zijn leden zijns lichaams. In Genesis, in Efeze 5 vers 30 staat er dan bij van zijn vlees en van zijn benen. Dat staat in Efeze officieel er niet, maar het is er op een of andere wijze ingekropen en ontleend aan Genesis 2 vers 23. Daar staat het wel. Deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Dus we zijn leden zijn lichaams. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Zij twee zullen tot één vlees wezen. Als ik zeg dat dat toch een geheimzinnige uitspraak is, dan zeg ik precies wat de schrift zelf ook zegt. Omdat wij allen namelijk weten dat man en vrouw niet eens zijn. Maar het punt is dat Christus en de gemeente wel één zijn. Daar gaat het om. Want wij zijn leden zijn lichaams. De uitspraak krijgt dus zijn volle betekenis niet wanneer die wordt toegepast op man en vrouw, maar krijgt wel zijn volle betekenis wanneer die wordt toegepast op Christus en op de gemeente. En dat is wat Paulus hier zegt. Voor de volledigheid zou ik er natuurlijk bij moeten zeggen dat hier gesproken wordt over verborgenheid. Dat betekent niet alleen dat het geheimzinnig is, het betekent namelijk dat het een onderdeel is van de waarheden over deze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. En de verborgenheid heeft altijd te maken met het verschijnsel dat uitspraken in het Oude Testament die van toepassing zijn op Israël, in het Nieuwe Testament van toepassing gebracht worden bovendien op de gemeente. Dat is het principe. En dat is altijd een verborgenheid dus. Als dus van Lo-Ami gezegd wordt dat het Ami wordt in Hosea, is de normale betekenis dat het wordt gezegd over Israël, wat Lo-Ami zou zijn, niet Gods volk zou zijn dus, en wat Ami, oftewel Gods volk, zou worden. Wanneer het echter wordt toegepast op de gemeente in het Nieuwe Testament, en dat gebeurt, dan is dat volgens het principe van de verborgenheid. Er wordt een verborgen toepassing, verborgen betekenis van die profetie aangehaald. En dat is dus normaal het principe van de verborgenheid. En in het algemeen zou je kunnen zeggen, de belofte aan Israël houden in dat het verlost zal worden uit de volkeren, verlost zal worden van de vijanden, gebracht zal worden uit de ballingschap naar het beloofd land, naar Canaan, zouden het land erfelijk bezitten enzovoorts. Nou, dat is de normale betekenis van de beloften. Maar hebben we het nou over de verborgenheid en dus de verborgen toepassing van die beloften, dan betekent het dat wij in onze tegenwoordige bedeling verzameld worden uit de volkeren, heidenen, dat we verzameld worden uit de volkeren en ook gebracht worden in het beloofde land, wat dan zelfs Canaan of zelfs Jeruzalem heet, maar dan een beter vaderland, namelijk niet het Canaan hier op aarde, maar de hemel, die voor die gelegenheid dus met Canaan wordt aangeduid. Hebben we weer het principe van die namen en hun brede betekenis. En zelfs wordt de hemel dan aangeduid als Jeruzalem. Omdat zoals Israël verzameld zal worden tot Jeruzalem en tot de troon in Jeruzalem, zo zal de gemeente verzameld worden tot de hemel en tot de troon in de hemel. En voor de gelegenheid heet het dan ook het Jeruzalem dat boven is, uit Galaten 4 bijvoorbeeld. Nou, enzovoort. Dat is het normale principe van de verborgenheid. Ook zijn de profetieën over de Heer en Israël, die met elkaar in het huwelijk zouden treden, een nieuw huwelijk, onder het nieuwe verbond. En dan wordt in dat verband gesproken over de bruidegom en de bruid, in het Oude Testament. De normale betekenis daarvan is inderdaad dat er een nieuwe verbondsrelatie, op grond van het nieuwe verbond dus, een nieuwe verbondsrelatie zal gemaakt worden tussen de Heer en Israël. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar de verborgen toepassing daarvan is die van de gemeente, waarbij de gemeente in een verbondsrelatie zou staan tot de Heer. Maar als dat hier wordt aangehaald, wordt het bovendien aangehaald niet uit de beloften of profetieën aangaande Israël, maar het wordt zelfs aangehaald uit Genesis. Daar vinden we helemaal geen beloften aan Israël. Tenminste, in Genesis 2 niet, want we vinden daar een uitspraak over de mens in het algemeen, die nu wordt toegepast op de gemeente, en dat is dus niet slechts verborgenheid, maar zelfs een grote verborgenheid. De verborgenheid is namelijk altijd de dingen van Israël toepassen op de gemeente. Maar de grote verborgenheid, dat is een uitdrukking die alleen hier voorkomt, is blijkbaar het toepassen van dingen op de mens in het algemeen, en die toepassen op de gemeente. Dat is wat hier gebeurt. Het blijkt dan ook dat deze relatie deze verbondsrelatie zou ik dan moeten zeggen, die er is tussen de Heer en de gemeente, niet zozeer beschreven wordt als een gemeenschap tussen bruidegom en bruid of tussen man en vrouw, maar meer speciaal, het is de gemeenschap die bestaat tussen hoofd en lichaam. Dat is wat dan ook in Efeze uiteengezet wordt. En als het beeld van man en vrouw gebruikt wordt, wordt het in zijn meest elementaire vorm aangehaald. Fundamentele vorm, niet zijn praktische vorm, maar zijn meest fundamentele vorm. Namelijk, de vrouw is oorspronkelijk eigenlijk een deel van het lichaam van de man. En daarom staat er van de gemeente, wij zijn leden van het lichaam van Christus. En heel vrijmoedig past de apostel Paulus dus deze uitspraak uit Genesis 2 toe op Christus en de gemeente. En hij zegt het ook letterlijk zo. Hij zegt niet alleen maar, doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Zo van, het is leuk, maar ik pas het nou even op iets anders toe. Nee, hij zegt, ik spreek over niks anders. Ik spreek over Christus en over de gemeente. En op grond van die waarheid, dat de gemeente namelijk het lichaam is van Christus, en dat Christus dus als hoofd van het lichaam inderdaad voor dat lichaam zorgt, op grond van die waarheid wordt het dan ook gezegd, alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben. Dat is een wat meer veralgemenisering van het principe. Maar het berust op de gedachte dat de vrouw eigenlijk een soort verlengstuk is van het lichaam van de man. Ja, dat is maak er maar eens wat anders van. Zo ligt het gewoon. Dat is in ieder geval de Bijbelse gedachte, waarbij de vrouw genomen wordt uit het lichaam en dus als het ware lichaam van de man blijft. En zo wordt het ook toegepast in Efeze 5. En dat blijkt dus inderdaad de juiste verklaring van de vers te zijn. Bovendien staat er ook niet dat de man er is tot hulp van de vrouw. Maar er staat inderdaad dat de vrouw is tot hulp van de man. Nou, dat soort uitspraken die vinden we zo vaak in de Bijbel. U hoeft slechts die geschriften te lezen die zich daar tegenkeren om al deze schriftplaatsen tegen te komen. Ze verzamelen ze wel voor ons. Hè? Nou, zo zit het. De Bijbel is daar duidelijk genoeg in. Dus, vers 24 waren we zo ongeveer dan in Genesis 2, waar staat, daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En die uitspraak die verklaart dus dat de rol van vader en moeder, althans voor zover nodig, wordt overgenomen door de vrouw. En dat is inderdaad de verzorgende taak in elk geval. Dat is wat in de Bijbel tegenkomen, maar u moet dat niet te begrensd opvatten natuurlijk, want er zijn uitspraken genoeg in de schrift waaruit blijkt dat de vrouw deze taak in de praktijk wel erg ruim opvat. Maar ik moet erbij zeggen, voorschriften vinden we in de Bijbel er ook niet over, integendeel. Maar we vinden wel praktische voorbeelden van hoe dat er dan in de praktijk uitziet. Maar een verschijnsel dat de vrouw inderdaad staat voor de vleeselijke dingen, dat wordt dus ontleend aan vers 21, maar het blijkt bovendien uit het feit dat de belangrijkste taak van de vrouw bestaat uit het voortbrengen van nageslacht voor de man. Ja, zo is het nou. Ja, dat is toch zo. Hè? Dat is de belangrijkste taak van de vrouw. Zij, als een vrouw kinderen baren, zonen baren, dan heet het in de Bijbel dat zij zonen baart voor of aan de man. Hoewel het haar zonen zijn, want er staat er natuurlijk ook, zijn het toch in de eerste plaats de zonen en dus erfgenamen van de man. Dus het is een taak die ze zelfs voor de man verricht. Terwijl aan de andere kant de vrouw zelfs beschouwd wordt als onvruchtbaar. Dat is de normale situatie van de vrouw. Dat kan ik niet helpen, dat staat in de Bijbel. De vrouw wordt per definitie als onvruchtbaar beschouwd, want ze kan pas leven voortbrengen wanneer ze vruchtbaar gemaakt is door de man. Dat bevrucht is, goed. Maar dat bedoel ik natuurlijk ook. Ja, dat is de Bijbelse gedachte. En u kan het u wel laten lezen uit onverdachte bron, want ik ben wel eens een beetje verdachte bron, heb ik wel eens begrepen, deze dingen. Maar ik kan het u wel uit onverdachte bron laten lezen, daar is helemaal geen twijfel over dat de Bijbel dat leert. Dat sommigen het daar niet mee eens zijn, of dat niet willen aanvaarden, dat weet ik ook wel. Maar daar hoef ik me natuurlijk verder helemaal niks van aan te trekken. De taak van de vrouw is dus altijd gericht op de man. Bovendien, laat ik die lijn dan maar eens doortrekken. Bovendien blijkt in de Bijbel steeds dat vrouwen gegeven worden aan de man. En dus ten dienste van de man. En bovendien, andersom komt ook voor dat als de man vindt dat hij niet op behoorlijke wijze de vrouw gediend wordt, dan stuurt hij zelfs de vrouw weg. Dat staat er namelijk, hè? Dat staat in de wet namelijk. Andersom niet, dat kan ook niet, want het zou veronderstellen dat de man in dienst staat van de vrouw. Dat is niet waar. Het is andersom. Het zijn moeilijke dingen om over te praten, laat ik u dat dan vertellen. Maar niettemin zijn het Bijbelse waarheden. En het zijn dingen die ook gemakkelijk te formuleren zijn, gemakkelijk ook te aanvaarden zijn. Je moet ze gewoon leren en dat is het dan. Ze in de praktijk gestalte geven. Ja, dat is een heel persoonlijke zaak. Dat kan ik u dus ook allemaal niet vertellen. En dat vind je in de Bijbel ook niet. Het zal trouwens ook duidelijk zijn dat er meer dingen in de verhouding tussen man en vrouw een rol spelen dan de dingen die ik nu genoemd heb. Maar dit zijn wel de meest elementaire. Nou. Goed. Wat moet ik daar meer over zeggen? Nou, in de eerste plaats moet ik erover zeggen dat het zo vermakelijk is wat in het volgende vers staat. Nee, het is zo vermakelijk dat het in het volgende vers staat. Er staat, en ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en ze schaamden zich niet. En daarna wordt er meteen van onderwerp veranderd. Dat wil zeggen, je kunt die opmerking in vers 25 natuurlijk beschouwen als een inleiding tot vers 7 van hoofdstuk 3. Maar dan moet ik zeggen, wel, dan had het ook weggelaten kunnen worden, want in vers 7 van hoofdstuk 3 staat, toen werden hun beide ogen geopend en ze werden genaakt, gewaar dat ze naakt waren en ze hechten vijgenboombladeren samen en maken zich schorten enzovoorts. Dus daar staat het dan ook. Maar het gaat er juist om dat in vers 25 gezegd wordt niet alleen dat zij naakt waren, maar dat zij naakt waren voor elkaar, uiteraard. Ze open waren dus naar elkaar toe en zich voor elkaar niet schaamden. Daarvan kun je natuurlijk je verbaasd afvragen hoe dat zit, of misschien ook niet verbaasd, dat doet er allemaal weinig toe. Maar je moet daarbij wel bedenken dat dit ook niet alleen een uitspraak is over de uiterlijke dingen, net zo min als al die andere dingen die hier in Genesis 2 genoemd werden. Dat wil zeggen, of het nou om een letterlijke boom gaat of niet, die boom des levens en de boom der kennis, dat is niet van het grootste belang. Het is wel van belang, maar het is niet van het grootste belang. Het gaat maar om, gaat in ieder geval om de betekenissen van. Dat is het belangrijkste. Zie? En dat geldt voor al die uitspraken die hier gedaan worden. Net als het geven van namen. Wat maakt dat nou uit? Nou, niet zoveel. Als je maar begrijpt dat het niet alleen maar is geven van namen, maar het is in het algemeen de bestudering van de schepping als zodanig. Want dat is het. Het onderzoek van de dingen van deze wereld om te komen tot kennis van de schepper van deze wereld, uiteraard. En zo is het met de schepping van de vrouw uit een rib van Adam. We hadden het allemaal niet hoeven weten hoe het was, maar het staat er wel omdat het een geestelijke waarheid vertegenwoordigt, omdat het licht werpt op de verhouding die er tussen man en vrouw nou eenmaal bestaat. Ik zei dus niet de verhouding die er moet bestaan, ik zei de verhouding die er nou eenmaal bestaat. En dat geldt ook voor, en ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet. Dat betekent inderdaad dat er openheid was tussen hen beiden en zo hoorde het dus ook. Dat lijkt me ook een duidelijke zaak. Zie? Dus daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en ze zullen tot één vlees zijn. En dus, ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet. Ze hadden tot dat moment in ieder geval niks voor elkaar te verbergen. Later blijkbaar wel, hoewel ze toen ook gezamenlijk gezondigd hadden, toen ze van de boom gegeten hadden. Maar daar verandert meteen de houding ook ten opzichte van elkaar door. Niet alleen naar God toe, maar ook naar elkaar. Niet omdat ze op dat moment concrete dingen voor elkaar te verbergen hadden, maar gewoon omdat de mens vanaf dat moment een zondig wezen was. Het moet duidelijk zijn dat de zonde in het algemene daglicht niet kan verdragen. Hoe intiem je dan ook met elkaar bent, zodat we toch vaststellen dat de normale situatie, een normale verhouding, niet tussen mensen, maar zelfs tussen man en vrouw, er één is van het netjes gekleed gaan. Dat is in ieder geval wat de Bijbel leert. Ja. Want die situatie van naakt zijn, dat is alleen voor de zondeval, niet daarna. Ja. Want ik zei wel zo mooi, ze waren open naar elkaar toe. Ja, daar wel. Maar noem me nog eens één plek in de Bijbel waar dat later nog een keer blijkt. Dat is het niet. Integendeel, het is zelfs mogelijk om het tegendeel te laten zien, zelfs in de erkend goede huwelijken in de Bijbel. Ja. Wat dacht je van Abraham en Sarah? Maar ze leefden apart. Ze hadden een eigen tent. Ja, nee, maar dat is toch zo? Ze woonden apart. En verder blijkt duidelijk dat, dacht u van Jacob en zijn vrouwen, maar die leefden ook allemaal apart. Ja, niet alleen de vrouwen van elkaar gescheiden, dat lijkt me helemaal erg noodzakelijk natuurlijk, maar zelfs gescheiden van de man. Ze hadden een eigen tent staan. En of de man nog eens op bezoek zou komen bij een der vrouwen, dat stond nog te bezien. Dat was een twijfelachtige zaak, leest u het maar na in de Bijbel. Want die dingen die zijn erg betrekkelijk. Het is heel gemakkelijk om naar keuze, laat ik u dat vertellen hoor. Het is heel gemakkelijk om naar keuze een plaatje te schilderen van zo is het dan. En zo vinden we het in de Bijbel. Het is met hetzelfde gemak dat we precies het tegengestelde in de Bijbel terugvinden. En waar het om gaat is dat we leren verstaan wat de werkelijke achtergrond van die dingen is. En wat de werkelijke relatie is tussen man en vrouw. En hoe intiem die is of niet, zal ik maar zeggen. Dat is heel verschillend en het hangt zelfs af van met welke mensen we te maken hebben. En dat is het eigenaardige. Want hoewel er algemene regels zijn in verband met de mens, de samenleving. We vinden ze namelijk wel degelijk in de schrift terug. In de wet, maar ook in het Nieuwe Testament. Blijkt het toch zo te zijn dat daar een zeer grote mate van persoonlijke vrijheid in gehanteerd wordt. Ja, lees het maar eens na. Dat is echt zo. Daar worden geen nauwgezette voorschriften gegeven. Er worden hooguit enige zeer fundamentele basisprincipes gegeven als fundament, bij wijze van fundament, omdat een ieder daarop zou bouwen nadat hij, of zij, verantwoord vindt of meent te moeten doen. Zo zit het gewoon. Ja goed, nou de rest van het onderwerp laat ik toe aan die mensen die er een specialiteit van gemaakt hebben, dan wel een hobby om over dit onderwerp de theaters langs te gaan. Misschien doe ik dat ook nog eens een keer, maar in ieder geval vanavond niet. Hè? Goed, maar goed, ze waren hier bij elkaar en ze schaamden zich niet, maar het staat meteen tegenover wat er gebeurde na de zonde, van ik wijs het nogmaals op. In vers 7 staat, toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat ze naakt waren. Dat wisten ze daarvoor ook wel, maar ze trokken zich er niets van aan, maar op dit moment wel, terwijl het toch zo is dat er niets tussen deze mensen gekomen was. Maar het is gewoon de consequentie van het zondaar zijn. Want als men een zondaar is, dan heeft men in zich iets wat inderdaad per definitie verborgen dient te blijven. Dat is de normale situatie. Nou goed, want tegenover elkaar zijn ze dan tamelijk open, tegen de omgeving kennelijk ook. En er staat er in 3 vers 1, de slang nu, er staat gewoon en de slang, want heb je man en vrouw en dan komt de slang. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw, want de slang blijkt ook al vrouwelijk te zijn. Ik dacht, dan ben ik eindelijk van het verhaal af, maar nee, dan komt hij weer. De slang blijkt ook al vrouwelijk te zijn. Nee, niet zo zitten genuiven van, dat wist ik al lang. Want, hè? Nee. En zij zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, enzovoort. Dat die slang hier bij gelegenheid als vrouwelijke slang optreedt, dat laat zich eenvoudig verklaren. In het algemeen is dat trouwens niet het geval hoor. Maar in sommige plaatsen blijkt ineens de slang vrouwelijk te zijn. En dat laat zich eenvoudig verklaren omdat de slang in de schrift altijd te maken heeft met de stoffelijke wereld. Al was het maar alleen omdat er in vers 14 staat van dit hoofdstuk, op je buik zult gij gaan en stof zult gij eten. De slang eet ook niet letterlijk stof. Maar het is wel zo dat de slang iets te maken heeft met de stoffelijke wereld. Dat is zo bekend dat het in de Bijbel eigenlijk moeilijk aan te tonen is. Dat is heel vervelend, maar zo is het nou eenmaal. Kijk, we hebben 3 van die beesten in de Bijbel eigenlijk. De een is de arend en dat is de koning van de hemel, zal ik maar zeggen. Daar is hij de uitbeelding van. En dan hebben we de leeuw, die is de koning der dieren op aarde. En dan hebben we de slang, die is de vorst over de stof als zodanig, de stoffelijke wereld. Alle uiterlijke dingen. En daar wordt de slang mee in verband gebracht. Dat hoeft niet negatief te zijn, maar het kan. Het kan ook positief zijn. Kijk, de arend komt in de Bijbel voor als type van Christus en als type van Satan. En de leeuw komt in de Bijbel voor als type van Christus en als type van Satan. En de slang komt in de Bijbel eveneens voor als type van Christus en als type van Satan. Het kan allebei. Want zowel Christus als Satan worden in de Bijbel beschreven als de machthebbers over deze schepping. Dat is Satan, maar hij moet plaatsmaken voor Christus. De oude slang moet plaatsmaken voor de koperen slang, zeg ik altijd maar. Die uit Numerie en dus die uit Johannes 3. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Waarbij de slang dus een type is van de zoon des mensen. En dus van de koning over deze wereld. Maar hoe dat ook zij, de slang staat voor de stoffelijke en dus de uiterlijke dingen. En dat laat verklaren waarom de slang dus inderdaad als vrouwelijk dier hier geïntroduceerd wordt. En dat niet alleen, maar het is deze vrouwelijke slang die inderdaad de vrouw in eerste plaats verleidt tot zonde. Hij was listiger en hij deed het ook inderdaad op, of zij moet ik zeggen, die slang, die deed het inderdaad op geraffineerde wijze. Er staat, zij zeide tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze hofs? Ja, of die slang nou kon praten of niet, nou volgens dit vers wel, dus daar hou ik het maar op. Waarna de volgende vraag dus is, hoe praatte hij dan? Nou, misschien met gebarentaal? Oh nee. Oh, daar weet u ook het Joodse antwoord op. Hè? Dat is de vraag, heeft de slang in de hof ook gesproken? Daar heb je in Nederland de kerkscheuring aan te danken aan die vraag, maar daar gaat het nou niet om. Maar heeft de slang ook gesproken? Het Joodse antwoord is, nee, want hij had geen handen. Nou. Dat kan die wel weer. Dus hoe hij dat nou gedaan heeft, dat doet ook niks te zaken. En je kunt natuurlijk ook altijd nog zeggen, nou ik geloof niet dat de slang gesproken heeft. Letterlijk, dat zal dan wel niet. Maakt mij niet uit hoor. Maar je kunt natuurlijk altijd nog zeggen dat het woord voor slang gewoon officieel de betekenis heeft van de stralende, de lichtende of zoiets. De heerlijke, de schitterende. En dan hoeft het niet eens meer een slang te zijn, dan kan het van alles zijn. Dan kan het zelfs een engel des lichts zijn bijvoorbeeld. Dat maakt niet uit, dus ook Satan natuurlijk. Natuurlijk, dat maakt mij ook niks uit. Dat maakt mij ook niks uit. Maar hij praat en hoe je doet, kan me ook helemaal verder niet schelen. Nee, misschien stond er iemand achter in de bosjes die hem zo souffleren. Misschien was het playback, weet je veel, maar dat maakt toch niet uit. Het was in ieder geval aan de slang toegeschreven. En ik denk dat er inderdaad een letterlijke slang was, maar veel belangrijker is dat we achter die slang Satan zelf zien. Uiteraard. Maar ik dacht niet dat we daar een probleem van maakten, toch? Nee. De slang praat in ieder geval zoals deze slang, namelijk met gespleten tong. Ja, hij spreekt zoals hij gebekt is en dus met een gespleten tong. Hij praat dus twee kanten tegelijk op. Hij spreekt zichzelf tegen. Daar gaat het om. Je kunt er niet van op aan. Maar in ieder geval, hij zegt, heeft God dat wel gezegd? Is dat zo, dat God gezegd heeft, gij die de zult niet eten van alle boom deze hofs? En dat was dus niet zo, hè? En de vrouw antwoordt ook goed, heeft goed geluisterd. Er staat dat ze zei, van de vrucht der bomen deze hofs zullen wij eten, dat wel dus. Maar alleen van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, nog die aanroeren, opdat gij niet sterft. Hier zitten we al fout, hè? Heb je dat wel eens gemerkt? Hier zegt die vrouw iets wat niet klopt. He? Want ze zegt, van de vrucht der bomen deze hof zullen we eten, dat klopt. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, nog die aanroeren, opdat gij niet sterft. Maar dat klopt niet. Want over welke boom heeft ze het nou? Ja, God had gesproken over de boom der kennis des goeds en des kwaads. Maar waar heeft zij het nu over? Nou, waarschijnlijk bedoelt zij de boom der kennis des goeds en des kwaads, maar ze zegt wat anders.
Ja, want vers 9 staat van en de boom des levens in het midden van de
hof. Zeker, meneer. Dus. Zeker, dat bedoel ik. In 2 vers 9 staat namelijk, de Heer had alle geboomte uit de aarde en uitspruit enzovoorts. En de boom des levens in het midden van de hof. En de boom der kennis des goeds en des kwaads. Nee, niet in het midden van de hof. Nee, bovendien, het is, dat zou jij toch moeten weten. Als je de één hebt tegenover de vier, dan staat de één in het midden, maar de vier in elk geval niet. Nee, dat staat hier niet. Joodse uitvindingen hebben we het niet over, hè? Ze hebben niet dezelfde wortel. Integendeel, ze zijn in dezelfde hof. Maar ze hebben niet dezelfde wortel, want dan zou het dezelfde boom zijn. Dat is dus niet het geval. Het punt is namelijk dat de boom des levens uiteraard staat in het midden. En van de boom de kennis des goeds en des kwaads staat dat niet.